We hebben het over bestemming. Op zoek naar bestemming is een serie waar we in zitten. En dat doen we ook gewoon aan de hand van... had ook te maken met het kerstdiner-idee. We zeggen, als gemeente hebben we de visie dat we mensen willen voortbrengen die gefundeerd zijn in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. En dat gericht op de grote opdracht, daar hebben we het niet heel vaak over. Je bent het ook aan opbouwen, maar even dat allemaal tot daarom toe. Maar we hadden het erover zo op kantoor, Therese en ik. En toen hadden we het van ja, gericht op de grote opdracht. Ja, daar kan je ook alle kanten mee uit. Dus toen kwam de titel eruit, Op zoek naar bestemming. En dat sluit ook aan een beetje bij de beweging waar we op dit moment in zitten. De ontwikkelingen, dus dat ik heb aangegeven, nou, zoals het nu gaat en met mijn werk hier in de WLG, dat wil ik niet meer, dus daar wil ik mee stoppen. En dan, ja, toen heb ik een paar weken geleden erover, 2 weken geleden gesproken over de apostel Paulus, die op zoek is naar het doel. Waar moet hij naartoe? Wat is je bestemming? En bestemming, dan denk je al heel gauw van, je hebt een aantal gaven en talenten, je hebt een opleiding en hoe ga je die nou toepassen? En dat is dan je bestemming. Het is nog leuker zelf, zou je kunnen zeggen. Ik moet dan denken ineens aan dat oud liedje. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be married? Will I be rich? And here's what she said to me. En wie doet mee? Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Ja, jullie kennen hem. Geweldig. Doris Day. Oh. 1964 zag ik op de YouTube staan. Verschrikkelijk. Ja. Bestemming. Mooi, wat zou het prachtig zijn als we zouden weten hoe ons leven er precies allemaal uit komt te zien. En waar we over 10, 20, 40, 60 jaar, afhankelijk van je leeftijd, 60 jaar is voor mij niet zo interessant meer, geloof ik. Die valt een beetje... Maar ik wil jullie vanmorgen meenemen in een gedachte over bestemming dat het wat dichterbij brengt. Eigenlijk gewoon naar vandaag. Gewoon dat we hier zitten. Bestemming. En ik wil daarvoor met jullie lezen... Romeinen 8, vers 28 tot 30. We gaan een aantal gedeelten uit de Bijbel lezen vanmorgen. We beginnen bij Romeinen 8, vers 28, 30. Ik kan dit... Ik ben in verleiding geweest, ik heb gewoon heel veel weg moeten laten. Want ik ben in de verleiding geweest om heel veel uit deze hoofdstuk te lezen, want het is... Een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. Naast Psalm 23 zou je kunnen zeggen, de beloften die hierin staan, hoe God werkt, ook de achtergrond van de schepping en de nood en het lijden wat we zien, maar hoe dat eindigt met een enorme lied over de liefde en de overwinning aan het einde van Romeinen 8. Alleen dat ga ik niet allemaal doen vanmorgen, want ik wil eigenlijk gewoon inzoomen op die bestemming. Romeinen 8, vers 28... En daar staat, en wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe, en dan komt het woord, bestemd. Dus als je wilt praten over bestemming, zo kom ik op deze verse. Dan is het goed bij Romeinen 8 vers 29 te kijken. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Nou, einde preek. Jullie mogen weer naar huis, dat was hem. Je bent bestemd dus om het evenbeeld te worden van de zoon. Maar ja, ik moet mijn kost ook verdienen, dus ik ga nog even door. De evenbeeld te worden van zijn zoon die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. En wie hij, dus God, hiertoe heeft bestemd, dus dat zijn wij, daartoe heeft hij ook, En wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Je moet toch je leesbureau opzetten, Piet. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Of in de MBG-vertaling heeft hij ook verheerlijkt. Dus je ziet hier een hele opvolging van woorden, wat werkwoorden, handelingen van God in het leven van gelovigen. Van roeping naar heiliging. Van uit hoe hij mensen heeft gekozen. En tegelijk zit er een soort interactie in. God kiest. Maar tegelijk zit er een interactie in. Want Romeinen 8 vers 28 begint zelfs met de woorden. Voor hen die liefhebben God. In het Hebreeuws en Grieks kan je wat meer spelen met de volgorde van woorden in een zin. Dan moet je aan de naamval kijken waar het dan uiteindelijk weer thuis hoort, wat de plek is. Maar hoe eerder je het in de zin plaatst, hoe meer nadruk het krijgt. Dus Romeinen 8 vers 28 gaat om degenen die God liefhebben. Voor hen werkt alles samen, doet God alles samenwerken ten goede. Volgens zijn voornemen, omdat hij ons geroepen heeft en bestemd heeft en geheiligd heeft en gerechtvaardigd heeft. Nou, een paar woorden wil ik uit deze twee versen naar voren halen, twee, drie versen. Ten eerste het woord weten, en wij weten staat er. Dus ik weet niet hoe vast Romeinen 8 vers 28 in je gedachten zit. Als het goed is, hebben jullie allemaal Johannes 3 vers 16 wel allemaal inmiddels onder de knie. En kan je 's nachts opzeggen als je het niet meer weet. He, want al zo lief had God de wereld dat hij de enige geboren zoon gegeven heeft, et cetera. Romeinen 8 vers 28 is een hele goede tweede keus. Om er direct achteraan te plakken. En wij weten. Wij weten. Dit is niet we hopen. Of we geloven, of we denken, of we verwachten. Nee, wij weten dat hij alles doet medewerken ten goede. En dat weten, dan moet je daarvoor even teruggaan in dit hoofdstuk en in het eerdere gedeelte van Romeinen. Want Nee, dat bouwt Paulus op, dit hele verhaal. Want als je kijkt alleen maar naar het woord weten, dat komt een aantal keren voor in hoofdstuk 8. Allereerst in vers 22, er staat, wij weten dat heel de schepping zucht en in baresnood is en kreunt om het openbaar worden van het kinderen van God. Dus wij weten dat de wereld in baresnood is, dat de wereld in nood is. Dat weten we zeker. En dan staat in vers 26, wij weten niet. Er zijn dingen die wij niet weten. En een van die dingen, zegt Paulus in vers 26, is wij weten niet wat wij bidden moeten naar behoren. Maar de geest weet dat wel. En God zorgt dat de geest bidt overeenkomstig zijn wil. Wij weten het niet, maar de geest weet wat hij of zij moet bidden. En dan staat er vers 70, en God weet wat de geest wil, omdat de geest bidt in overeenstemming met Gods bedoelingen. Dus wij weten dat de schepping in nood is, we weten niet wat we bidden moeten, maar God weet wat er nodig is en wat de wil van de geest is, omdat de geest weet wat de wil van God is. En wij weten dat voor hen die hem liefhebben alles meewerkt. God alles doet meewerken ten goede van hen die hem liefhebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Weten. Ik ga door. Ik heb een aantal woorden die ik vanmorgen met je wil delen in aanleiding van hiervan. Het tweede is het woord voornemen. Voornemen is, in Engels staat er God's purpose, Gods doel. We vragen wel eens, wat is Gods doel met mijn leven? Want als we weten wat Gods doel is, dan kunnen we daarin gaan handelen en wandelen. En dan zitten we volgens ons in onze bestemming. Nou, Gods voornemen zijn doel. En het woord wat daarmee te maken heeft, dat is het Griekse woord prothesis. En dan krijgen wij dus prothese van. Als je been eraf is, krijg je een prothese. En dat is iets wat er bijgevoegd is, wat er aangezet wordt, wat zichtbaar wordt gemaakt. En datzelfde woord wordt ook gebruikt als het gaat over de toonbroden in de tabernakel. Je weet wel, elke week moesten ze 12 broden bakken en dat werd op een tafel gezet. Het was het toonbrood in het heilige, in het gedeelte waar alleen de priester mocht komen. En dat brood dat lag daar een week. En aan het eind van de week mochten de priesters dat opeten. Nou is dat niet helemaal, tenminste ik heb niet helemaal kunnen precies vastprikken van waarvoor diende dat brood nou. Maar op het moment dat je aan brood denkt in het huis van God, dan is er iets van, er is een plek waar we niet alleen samenkomen om God te eren, aanbidden en mooie woorden en liederen zingen. Maar dat het ook gaat om lijfelijk gevoed worden en elkaar versterken. En als je gevoed wordt, dan ben je dus bekrachtigd, heb je energie om weer anderen te voeden. Dus God zorgt voor ons en daardoor kunnen wij weer voor anderen zorgen. Een hele mooie, iemand die er ontzettend prachtig over gesproken heeft en deze gedachte heel diep heeft uitgewerkt, is Henry Nouwen. En als je er wat meer zou willen weten, zou je eens kunnen googlen naar preken van Henry Nouwen die hij heeft gehouden in de Crystal Cathedral bij Hour of Power. Een serie van 3 preken over Gods liefde in ons leven en hoe dat is dat wij als brood gebroken worden voor de wereld. Net zoals dat Jezus brood is voor ons en zijn lichaam gaf en verbroken werd om ons te voeden en ons te helen en onze zonden weg te nemen. Dat zit dus allemaal in het woord prothese. God maakt dat zichtbaar. Gods voornemen. Gods zichtbaarmaking van zijn bedoeling met mensen, met deze wereld. En alle dingen. Het is alleen om in vers 28 een paar woorden. Weten, voornemen, alle dingen. Alle dingen. Wat bedoelt Paulus dan met alle dingen in dit vers? Alle dingen. Hij komt daarmee terug op alles wat hij al aan het bespreken is geweest. Dus dan gaat het inderdaad over het lijden van de tegenwoordige tijd in vers 17. En de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het kreunen van de schepping. Alle dingen die in deze wereld plaatsvinden. Alles. Alles wat in je eigen leven plaatsvindt. Wanneer je dat samen met God voor God brengt. Dan weet hij alles te gebruiken ten goede. Alles. Niets uitgezonderd. Er is geen enkel ogenblik, er is geen enkele situatie waarbij God van zijn stoel valt van verbazing. Van, oh, dat had ik niet aanzien komen. Nou, dat is dan pech. Nou, maar hopen dat mijn plan uitkomt. Voor God is het niets onmogelijk en dat wil ook zeggen dat het niet onmogelijk is voor hem om iets wat voor ons een tegenslag lijkt, voor hem om te buigen, om er iets goeds voor ons weer uit voor te laten komen. En ik denk dat de sleutel voor al deze dingen zit in die paar woorden die hem liefhebben. Die aan het begin dus van vers 28 staan. In het Grieks. En waarom is dat de sleutel? Die hem liefhebben. Daarmee kom je dus op wat het eerste en het grote gebod is. Namelijk dat wij God liefhebben met heel ons hart, ziel, verstand en kracht. Dat is het eerste gebod. En wie handelen en wandelen en leven in de context, in de atmosfeer, in de cultuur, naar de bedoeling van dat gebod. Die komen in een, je zou kunnen zeggen, in een totaal andere omgeving terecht. Waar alles wat gebeurt moet meewerken. Het moet meewerken. Want eigenlijk doordat je dus God lief hebt in alle dingen. Doordat je alles wat je in je leven meemaakt. Op zoek bent naar de verbinding met het kruis van Jezus. Ontstaat die verbinding dus ook. En komt het weer naar je toe. Als een zegen. Dat is vers 28. En dan vers 29. En dan natuurlijk het woord bestemd. Bestemd, bestemming. Ik moet denken aan het woord bestemming, moet ik denken aan mijn ouders. Aan mijn ouders. Het was december 1970, was vlak voor de kerst. Mijn vader die was aannemer, timmerman dus, maar had een eigen bedrijf. Hij verkocht het bedrijf. Ik was 8, hij was 33, mijn moeder 32 dus. En hij besloot om predikant te gaan worden, maar daarvoor moest hij gaan studeren. Alles verkocht en we zijn vanuit New Westminster, British Columbia, aan de westkust bij Vancouver, zijn we dus hartje winter, in de week van de kerst, gereisd naar Grand Rapids, Michigan. Dat is ongeveer 3800 kilometer. En ik weet als 8-jarig kind nog hoe dat reis was. De sneeuwstormen, de zwarte ijs, de keren dat we op de snelweg achterstevoren een pirouette met aanhanger en al draaiden. En we 1,5 kilometer tegen het verkeer kruipend terug moesten rijden om te keren op de middenberm op de snelweg en dan weer terug te rijden. Dat was, geloof ik, zo'n beetje een van de zwaarste dagen van die rit. Ik weet wat het is dat we in Amerika woonden en elke zomer weer teruggingen naar Canada voor 3 maanden. Want dan kon mijn vader nog weer een huis gauw even bouwen tussendoor. En dan gingen we terug. 6,5 jaar in Amerika gewoond. En toen naar Ontario 4 jaar. En toen zijn ze later verhuisd naar Nederland. En mijn vader predikant geworden in Friesland. Daar 10 jaar gestaan in het dorp waar ik dus Nettie heb ontmoet. En vandaar naar Gramsberg in het oosten van het land. En sinds 14 jaar, 2003, toen zijn ze weer teruggegaan naar Canada. En wonen nu op Vancouver Island en gaan vissen. En dan denk ik van, en wat is nou hun bestemming? Wat is nou hun bestemming? Was dat om in Friesland te wonen, of in Nederland, of in Canada? Of was het een bestemming om predikantsgezin te worden, of juist aannemer? Eigenlijk dat allemaal. Het was allemaal bestemming. Hun bestemming namelijk is wat en dat komt zo mooi terug in dit verhaal, is de bestemming, is de gelijkvormigheid aan het beeld van de Zoon. Bestemming is dat wij steeds meer gaan lijken op Jezus. En als we op die manier ernaar kijken, dan helpt dat ook om een beetje, zoals wij dat hier in de westerse wereld, en vooral in de evangelische westerse wereld, waar we het goed hebben met elkaar, er wat luxe over na kunnen denken. Wat is mijn bestemming en hoe kom ik daar? Zal ik een opleiding volgen? Ik word de laatste tijd steeds meer, en dat raakt mij ook, dus dat houdt mij dan ook bezig, geconfronteerd met het besef dat er met informatie van de organisatie International Justice Mission. En die zeggen, er zijn op dit moment meer dan 40 miljoen slaven in deze wereld. Meer dan 40 miljoen slaven. Er zijn op dit moment meer slaven dan ooit eerder in de geschiedenis. Die mensen die hebben dus helemaal geen toekomst of hoop of bestemming om over na te denken. Er leven op dit moment meer dan 2 miljard mensen, dus dat is meer dan een kwart van de wereldbevolking, leeft onder de armoedegrens van $2 per dag. Wat betekent dat ze niet genoeg hebben te eten en te drinken en niet naar school kunnen gaan. En elke dag sterven er 17.000 kinderen. Elke dag sterven 17.000 kinderen aan de gevolgen van armoede en onrecht. En dan maken wij ons zorgen over onze bestemming. Onze bestemming is om het evenbeeld te worden van de Zoon. En dit is allemaal al, God heeft dit inderdaad allemaal al van tevoren voorbewerkt. Er staat dat hij het had zich voorgenomen in vers 28. En die hij van tevoren gekend heeft aan het begin van vers 29. En die hij van tevoren bestemd heeft. Die heeft hij gemaakt naar gelijkvormigheid van het beeld van de Zoon. En dan staat er op dat die de eerste zou zijn. En het mooie is als je in het Grieks staat. Elke keer als er voor staat er dan pro. En dan bij het eerste staat er prototokos. Alweer het woord pro. Dus het Paulus die gebruikt een vorm van alliteratie. Dingen op elkaar laten lijken en door laten klinken. Dat Jezus is de eerste. Je zou kunnen zeggen hij is de leider. Hij is de voorste. Hij is de type, het voorbeeld van alles. Hij is de voornaamste. Hij is de voorganger. De voorganger. Iemand zei, naar aanleiding van de gemeenteavond en de hele beroepingsprocedure, van we moeten misschien niet zo gespitst zijn op de voorganger. Want er is één uw leider, zegt Jezus in Matthäus. En gij zijt allen broeders. Jezus is de eerste van vele broeders. Dat is de bestemming. Dat is de bestemming dat wij in het evenbeeld van Jezus deel zouden worden van zijn familie. En broeders en zusters zouden worden. En hij is onze grote broer. En daar heb je hem. Vers 28 ging het over degene die God liefhebben. Dat is het eerste gebod. Broeders gaat het over degene die elkaar liefhebben. Dat is het tweede gebod. Het eerste en het tweede gebod. Dat is je bestemming. Dat is onze bestemming. In Deuteronomium 29, vers 29 zegt. En ik lees hem even in mijn eigen vertaling, maar het komt ongeveer op hetzelfde neer. De geheimenissen zijn van God. Dus er zijn heel veel dingen die wij niet weten. Maar wat geopenbaard is, is gegeven zodat wij zouden wandelen volgens zijn wetten. Dat we dus ons aan zijn geboden zouden houden, namelijk hem liefhebben boven alles en onze naaste en onze broeder als onszelf. En hoe belangrijk dit voor God is, werd ik van de week bij bepaald toen ik in het boek Spreuken aan het lezen was, Spreuken 6. Spreuken 6, vers 16 tot 19. En ik ga het nou met jullie lezen, want het is best wel heftig wat daar staat. Spreuken 6, vanaf vers 16, komt hij erop, dus pak ik hem even, ja. Zes dingen haat de Heer en zeven dingen zijn hem een gruwel. En een gruwel bij God, dat is dus echt een gruwel. Dan moet je dus denken, dat is dus wat hij ook een gruwel vindt, zijn bijvoorbeeld ouders die in het Oude Testament hun kinderen door het vuur lieten gaan als een offer aan de goden. Dat is dat, je kan hem niet kwaaier maken. Dat is een gruwel. Zes dingen haat de Heer. Zeven dingen zijn hem een gruwel. Ogen die hooghartig kijken. Een tong die liegt. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat op het kwade zint. Tot nu toe gaat het wel redelijk goed, hè? Ik vind het allemaal, dit gaat nog wel. Voeten die zich naar de misdaad reppen. Getuigen die bedriegen. Altijd liegen. En de zevende, zij die stoken tussen broers. Zij die oneenigheid brengen tussen broeders. En ik moet zeggen, dat raakte mij wel. Weet je, we zijn een gemeente met elkaar. En we zijn onderweg. En er worden fouten gemaakt. En ik maak fouten, de oudste maakt fouten, we maken allemaal fouten. Maar hoe je daarop reageert, dan kan je dus reageren om de eenheid te bouwen. Of je kunt erop reageren door oneenigheid te zaaien. Wij zijn allemaal geroepen om te wandelen in de bestemming die God voor ons heeft. Namelijk, God liefhebben boven alles. En onze broeder en zuster als onszelf. Iedereen die van de gemeente is, liefhebben als onszelf. En eigenlijk kom je daarmee uit bij de houding van Jezus zelf. Jezus, ik heb nog een tekst uit Lucas 22, dat gaan we nu niet lezen omwille van de tijd. Maar die heeft het daarover dat hij zichzelf geeft en dat hij aan de maaltijd hen bedient. Hij zegt, ik ben jullie leider. Hij zegt, en als je dan een tafel dekt en je gaat serveren, wie zijn dan degenen die eigenlijk de meest in aanzien zijn? Dat zijn degenen die aan de tafel zitten. Of in hun geval, in die tijd nog, ging je aanliggen. En als je aanlag, nou, dan was je degene die echt meetelde. En dan moesten de anderen voor je zorgen. Maar hij zegt, ik ben uw meester en ik zorg voor jullie. Ik dien. Daarom dus ook de vraag aan de gemeente, zouden jullie willen dienen tijdens de kerstmaaltijd? Zullen we met elkaar gasten uitnodigen en wij gaan hen dienen? Dat is het idee erachter. Want Jezus is onze voorganger. En onze bestemming is niet zozeer om een voorganger te zijn, een dominee te zijn of wat dan ook. Dat kan allemaal. Dat is net wat God je op het hart legt en hoe je je ontwikkeld hebt en waar je vandaan komt en wat je leuk vindt. Maar dat we allemaal dienaar zijn van Jezus Christus. Die durfde om de minste te zijn van de broeders. Dus een vraag. Of eigenlijk is het gewoon, het staat vast. Dat is de bestemming. Dat is bestemming. Dat we God lief hebben boven alles. Onze broeders en zusters en onze naasten als onszelf. Misschien is degene die hem vanmorgen het beste nog begrepen heeft. Wel Debbie en Hattie en Constance. Met het dienen van vluchtelingen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we allemaal in onze bestemming komen. Namelijk dat wij God lief hebben. En onze broeder en onze naaste. Als onszelf. Ik ga zo meteen afsluiten met een gebed. En dat is het gebed van Franciscus. En dat gebed, die leerde ik al zingen op bij de tieners in Ontario. Ik was een jaar of 14 en zongen we dat lied. We hadden zo'n lichtblauw boekje met allemaal van die liedjes erin. Voorloper van Youth for Christ, geloof ik. En de opwekkingsliederen. En er zat dit lied stond daarin. En dat raakte mij zo. En ik zeg, Heer, maar zo wil ik leven. Ik wil dat dit mijn leven is. En ik ben nog steeds bezig, zoals Marion het zei, in dat lied over de grace. Van een proces van steeds meer ontdekken wat dat betekent. Zo ben ik ook nog steeds meer aan het ontdekken wat dat betekent. En soms is er een regel die er zo uitspringt. Zo is er de ene regel die me jaren geleden in een hele lastige situatie leidde. En dat is, Heer, help mij om niet begrepen te worden, dan wel om anderen te begrijpen. Het gaat er niet om, Heer, dat ik begrepen word, maar dat ik anderen begrijp. Dat gaf mij zo'n totale andere perspectief op hoe ik mij kon en moest opstellen in die situatie. Met de personen met wie ik te maken had. En dat heeft me letterlijk bevrijd. Het was niet makkelijk, maar het was ook niet makkelijk om boos te blijven en te zeggen, jullie moeten mij begrijpen. Beide keren hangt er een prijskaartje aan. Maar het prijskaartje met het koninkrijk is, doe het nou op mijn manier, zegt Jezus, en je zult gezegend worden. En je komt steeds meer in de bestemming die God voor jou al heeft uitgestippeld. En helemaal heeft voorbereid en alles voor gezorgd heeft dat je erin kunt wandelen. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. En als ik heb hier het gebed van Franciscus, die wil ik gewoon met jullie bidden. Heer, wij zijn dankbaar voor wat u gedaan hebt en wie u bent en wat u doet. Heer, voor het onmogelijk, onbeschrijfelijk groot wonder van uw genade, waarmee u in deze wereld bent gekomen en alles op u hebt genomen. En dat u uw eigen lichaam hebt gegeven aan het kruis. En dat u daarbij zei, dat ik geef mijn lichaam als brood voor deze wereld. En dat we ervan mogen eten en ontvangen. En dat uw leven in ons mag vloeien. Tot kracht. En tot een inwendige kracht die ons helpt om te groeien en te zijn zoals u bent. Heer, en u hebt uw bloed laten vloeien. Het bloed waar genezing in zit, waar vergeving in zit. Die ons reinigt, die ons wast, die alles nieuw maakt. Heer, en met dat bloed zegt u, neem nou en drink daarvan. En besef dat ik mijn bloed heb vergoten. Tot een volkomen verzoening van alles wat gebroken is en wat verkeerd is in deze wereld. En tot een heelmaking. En tot een nieuwmaking van jouw bestaan. Heer, maak ons tot instrument van uw vrede. Laat ons liefde brengen. Waar haat is. Laat ons eenheid brengen waar mensen verdeeld zijn. Laat ons vergiffenis geven aan mensen die zwak zijn. Laat ons hoop geven aan wie niet meer hopen. En geloof geven aan wie twijfelen. Laat ons licht brengen waar het duister is. En vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help ons niet zozeer om gelukkig te zijn, als om anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om begrepen te worden, als om anderen te begrijpen. Niet zozeer om getroost te worden, als om anderen te troosten. Help ons niet zozeer om bemind te worden, als om te beminnen. Want Heer, als wij geven, zal ons gegeven worden. Als wij vergeven, zal ons vergeven worden. En als wij sterven, zullen we opstaan en voor eeuwig leven. Halleluja. Dank u wel.